En van het product aanbod.
Jawel, maar of je dan een soort eigen saneringsproduct kunt...
Saneren kan op twee manieren. Het kan met schuldbemiddeling. Dat wil zeggen dat alle schuldeisers zeggen... we gaan akkoord en ze krijgen na 3 jaar een stukje van hun schuld. Of het kan dat je de schuldeisers van tevoren een deal aanbiedt en zegt... je krijgt nu 5%, maar dan is de schuld af. En als je dat kan bieden, wat we nu niet kunnen bieden... dan zijn schuldeisers veel eerder geneigd om in te stemmen. Terwijl ze anders vaak niet instemmen. En dan ben je overgeleverd aan de stroperige molen en moet je naar de WSMT.
Ja, het is ingewikkeld. Oké, nee, maar die 4000 is me nu helder. Dat heb ik niet goed gelezen dan.
Heel goed.
Mag ik aansluitend daarover vragen, omdat ik met dezelfde cijfers...
Ja, zeker. Ik wou even tussendoor even een procesvraag stellen. Omdat we bij het begin hebben gezegd van dit duurt tot 8 uur. Want we moeten ook weer mensen naar een volgende.
Kinderen ophalen,
dat is allemaal praktische dingen.
Praktische.
Ik kijk eventjes rond. Mijn praktische voorstel is om het tot echt uiterlijk 8:30 te laten duren. We moeten ook nog een minimabeleid doen. Dus het prioriteert van de
veel straks.
Ja. Er zijn er gewoon een aantal die hier weg moeten ook voor ondersteunen.
Zeker, maar als je aan het eind van de rit zit, dan moet het.
En daarom dat ik het nu even roep dat ik 8:30 door wil. Dat we met elkaar. Nou, het is sowieso interessant wat hier gebeurt. Ja. Kijk, ja, met ja. Deze. Ja, maar een antwoord is vraag.
Ja, een van wat je zei net, die wat Zuidje ook vroeg, de 400 toen uiteindelijk een boek op hulp. 150 krijgen die ook daadwerkelijk in de vorm van de saneringsregeling. 250 daar in het kader van integraal werken dan op algemeen. Maar uiteindelijk zeg je dan, 650 mensen hebben, en unieke mensen hebben een regeling. De regeling duurt 3 jaar, 3 keer 150 is 450. En waar zijn de 200, waar komen die vandaan?
Dat is een goede vraag. Het is niet zo 1 in 1 is 2, hè? Want heel veel van die mensen, die van die 650 mensen, die hebben misschien anderhalf jaar is een beetje overdreven, maar het kan soms heel lang duren voordat je eindelijk aan die 3-jarige schuldregeling begint. Soms is die voorbereidende fase 8 maanden of 10 maanden, afhankelijk van de schuldeisers, is het volgens mij even lang.
Check. Goed. Dank je.
Dan zijn er een aantal vragen.
Ik had een intakevraag, maar die is gesteld door mijn collega van D66. En ik had nog iets anders. Waarom Helo, die een eigen ontwikkelde safe schuldhulppreventieplan heeft ontwikkeld, waarom die niet in het beleidsstuk is meegenomen. Ik kan nog herinneren dat we een beeldvormende sessie hier hadden over schuldhulpverlening. En mijn collega Gerben van Voorden die vroeg of Helo ook in het stuk meegenomen zou worden. En er werd ook door een ambtenaar gezegd van, die nemen we ook mee. Maar ik zie daar helemaal niks van in terug. Ik denk, ja, als je iets zegt of belooft, ja, dan waarom staat het niet? Dus ik zou graag willen weten waarom hij niet meegenomen is.
Helo kan straks ook meedoen met de aanbesteding. We hebben ook de namen van andere bedrijven genoemd die waar we iets mee... hoe zeg je dat? We hebben ook geen naam van andere budget coaching bedrijven opgenomen.
Ja. Dus staat niet, maar sluit ook niet uit.
Sorry?
Het staat niet in, maar het sluit dus ook niet uit. Dat is
Nee, er staat, we gaan producten aanbieden op het gebied van budgetbeheer, budgetbegeleiding, et cetera. En C van Helo is één van de bedrijven die dat aanbiedt.
Nee, goed, dan heb ik het. Ik heb het gelezen en ik dacht, goed.
Dankjewel. Schrijf
het weer door. Ja. Twee zijn twee vragen. De structureel 7 FTE die gevraagd is extra informatie. Hoeveel FTE zit er momenteel precies op de schuldhulpverlening?
Mag je dat een beetje context? Ik kan het antwoord geven, maar dit is een beetje context. We hebben in 2012 aanbesteed bij drie partijen.
Ja.
Een stukje intake, een stukje voorlichting en begeleiding en de uitvoering. De uitvoering is nog steeds bij het plangroep. Een stukje voorlichting en begeleiding is weggevallen. En de intake is ophoudelijk te bestaan. En die mensen hebben wij in dienst genomen. En dat is 1,6 FTE per jaar. Die mannen hebben dit jaar uitbreiding gegeven, omdat er meer werk is. En we hebben een 1 uur op dit moment, omdat we met de project voedselnering bezig zijn.
Ja.
En dat is eigenlijk wel helemaal de onderkant van wat we kunnen doen.
Oké.
Maar, sorry hoor, even de verduidelijking. Die 1, zoveel is overgenomen van Plangroep. Ja. Schuurman, sorry.
Maar hoeveel eigen mensen zijn dan
bezig? Dat zijn onze eigen mensen.
Maar voor de rest niemand?
Voorheen hadden we het uitbesteed, dat is wat bij die nog uitleggen.
Maar alles?
Sinds jaar doen we die in week zelf.
Nee, dat weet ik. Ja.
Die mannen hebben aangenomen. Ja. En dan zijn we in onze eigen werkprocessen.
Plan doen, die de saneringsregelingen uitvoert, die hebben we niet meegeteld met die 1,6 FTE-uitbraak, want dat is een inkooprelatie. De 1,6 FTE zijn echt onze eigen mensen die aan het loket zitten en de IT doen.
Dus, dat was vraag 1.
Ja, vraag 2. De AVG. Ik kom een verhaal tegen dat met alle nieuwe voorstellen, dat binnen een jaar volgt een privacyprotocol voor het gehele sociaal domein. Laat bij deel gaan. Ik wil graag weten hoe het nu zit.
Volgens mij stond er in de impactanalyse dat het in het najaar 2019 een privacyprotocol.
Ja. Maar dat is najaar 2019. Er wordt natuurlijk al een tijdje gewerkt. En ik wil wel graag weten of. Hoe de ervaringen zijn. Zijn er überhaupt klachten? Zijn er opmerkingen over? Ja. De AVG is al toch al sinds 25 mei vorig jaar.
Ja. Voor vroegsignalering hebben we een uitgebreid privacyprotocol opgesteld. Voor het nieuwe beleid schuldhulpverlening, waar we eigenlijk nu sinds een jaar met de voorbereiding bezig zijn, hebben we nog geen privacyprotocol opgesteld. Maar dat is ook om de simpele reden dat we nog dit hele nieuwe beleid eerst moeten laten vaststellen voordat we daarmee verder gaan. En als het over het sociaal domein breed gaat, dat hangt hier wel heel erg mee samen. Daarom heb ik ook opgenomen als bij het opstellen van een privacyprotocol voor schuldhulpverlening sta je niet los van de andere domeinen. Dus dat wordt dan een gezamenlijk privacyprotocol.
We zijn er tot nu toe al. Je noemt het incidenten, of hadden er ook meldingen geweest?
Voor de schuldhulpverlening niet, hè?
Dat ik weet, nee. Dat er bij de zware hoek 1 zwaar is gemaakt.
Nou, dat heb ik niet altijd.
En voor minima volgens mij ook niet, hè?
Nee. Okay. Informatie verzoeken volgens de AVG, maar niet zozeer hoe dat schendingen daarvan.
Nee, oké.
Het is trouwens niet zo dat omdat er geen protocol is, dat we de AVG niet volgen. Hè? Alle werkprocessen worden getoetst door de AVG-functionaris en dergelijke. Alleen het is nog niet in een protocol gevat allemaal.
Check.
Ja, dezelfde vraag is net rondom beleid, instructies en verordeningen. Wat zijn de effecten van nu vastgesteld beleid op verordeningen en beleidsinstructies? Dus dat de ouderen ontvangen en inzicht willen hebben in hoe het proces er zal verlopen. Mijn fractie, ik pak hem even bij schuldhulpverlening, maar het geldt eigenlijk voor alles. Onze hele nieuwe werkwijze draait om data en ICT en gegevens. Dat schijnt een groot probleem te zijn, dus wij zouden graag de e-visie van de gemeente Hilversum ontvangen. Daar wordt verwezen in de begroting, e-visie. En meer informatie willen ontvangen over op welke wijze ICT, welke systemen nu aangeschaft zijn, hoe dat werkt, of dat geschakeld is. Dus gewoon eigenlijk op onze technische kant, ook qua FTE en uitvoering op orde.
Hij is eigenlijk
breder dan alleen dit, maar omdat jullie hem ook noemen, data, hè, ICT en data is zo ongelooflijk van belang. Eén plan, één regisseur. Ja. Werken jullie bijvoorbeeld in dat Ziba-systeem?
Nee, dat is voor focus op werk.
Precies.
Zebra.
Zebra. Maar werken jullie dan met een ander systeem? Ja?
Zebra is iets om.
Nee, waar werken jullie mee?
Voor schuldhulpverlening met Strata.
Strata
en RIS.
Strata.
Maar we zijn aan het. Zodra het plan vastgesteld is, willen we het systeem gaan koppelen met elkaar. Dus dat ook. AVG-proef bekend is bij onze collega's van de uitvoering van andere wetten, of iemand al dan niet bekend is bij schuldhulp.
Hoeveel systemen kunnen we naast elkaar hebben die wel of niet met elkaar communiceren?
Ik hoor er wel eens geluiden over.
Ja, precies. Ik zal het heel erg doen. Maar goed, ik zou daar meer, zeg maar ook naar, voor jullie, maar dat geldt eigenlijk ook voor de andere domeinen. Hoe werkt dat? Welke ICT-programma's draaien erop? Hoe zijn die geüpdate? Zijn ze verouderd? Zijn ze gekoppeld?
Ik snap dat het technische vragen zijn, maar dit zijn wel vragen diep in het uitvoeringsniveau. En vraag ze eventjes of de informatie die nu vraagt, in het kader van technische vragen, van belang zijn voor de besluitvorming over deze notabiestrategie. We moeten ook even kijken wat we nu
Het resultaat valt of staat met investeringen, al dan niet in de ICT, omdat ze in alle stukken... Maar goed, maakt niet uit. Vergeet het. Ik zou er graag nog wat meer over willen horen. Okay. Is er een actieve werkgeversbenadering voor het ingaan met schulden van personeel?
Loonbeslag bedoel je dan?
Nou, hoe om te gaan met loonbeslag, wanneer klop je aan bij de gemeente, wanneer wordt een werkgever... Ik lees het niet terug.
Ja, klopt. Nee, is niet opgenomen als onderdeel van het plan. Voor nu. Ik weet dat er gemeenten zijn die daar wel iets mee doen, bij werkgevers aangeven. En we kunnen in het communicatie en het plan dat opgesteld wordt, volgens de procedures bepaalde plekken neerzetten. Maar alle werkgevers in Hilversum aanschrijven met het verzoek om hun werknemers te wijzen op. Dat is typisch zo'n interventie die heel veel geld en tijd en menskracht kost. En waarvan je niet zeker weet hoeveel het opbrengt. Voor sommige mensen zal het zeker nuttig zijn, absoluut. Alleen kost het relatief heel veel. Terwijl je niet weet precies waar de pijn het hoofd zit bij welke bedrijven en dergelijke.
Nu vergeet ik me wel van plan.
Nee.
Oké. Wie bepaalt de indexatie van het leefgeld?
Het leefgeld wat betaald wordt vanuit de schuldregelingen, dat wordt op basis van het vrij te laten bedrag. Nee, sorry, ik moet even anders zeggen. Het leefgeld, wat jij bedoelt, met waarschijnlijk betrekking op mensen die in een wettelijke schuldsaneringsregeling
zijn. Ja, dat is een gemeente. Hebben we dan 50 euro in de week afgeklaard?
Ja.
Wie bepaalt dat?
Het vrij te laten bedrag. Het is een rekenmethode die door de rechtercommissarissen wordt gehanteerd. Die wordt ook gevolgd door de gemeente. En het vrij te laten bedrag is eigenlijk een manier om te weten welk geld je nodig hebt voor je vaste lasten, welk geld je kunt gebruiken voor aflossing en welk geld voor leefgeld bestemd is. Dat zijn vaste percentages, daar zijn vaste rekenmodule voor. Wij beslissen dat niet zelf. Het is niet zo dat de schuldhulpverlener zegt, jij krijgt een tientje extra leefgeld en jij 10 euro minder. Daar zijn allerlei vaste regels voor in de rekenmethode van het vrij te laten bedrag.
Wordt dat geïndexeerd?
Oeh, dat zou ik even nagaan. Ik kan me niet voorstellen dat het niet gebeurt, maar dat moet ik even nagaan.
Oké, je sprak over risicovolle schulden, die stond op ons lijstje.
Ja.
Wij zien het woord risicovolle schulden niet terug in de nota. Dus wel problematische schulden, maar risicovolle schulden niet.
Ja.
Dus je noemt het wel onder preventie, maar het staat niet in het stuk.
Oké, ook niet bij vroegsignalering?
Misschien hebben wij nog wat gemist, maar ik zou nog eens Ctrl-F'tje doen.
Een vriendelijke suggestie.
Ja.
Zit bijna
ja, soms staat, ik weet wel, soms staat is het geformuleerd als aankomende problematische schulden of beginnende problematische schulden. Dus het kan zijn dat daar niet altijd dezelfde formulering is. Want wat ermee bedoeld is, schulden die in het voorstadium zitten van problematisch. En dat is dan weer een bepaalde definitie.
Wil je daar definitie van opsturen van risicovolle of aankomende problematische schulden?
Ja, van problematische schulden wordt
in de
theorie en achtergronden beschreven.
Yes.
En van risico, van aankomende problematische schulden is niet zozeer een definitie beschikbaar, als wel de, ja, het is de situatie waarin een gezin verkeert, die binnen afzienbare tijd afglijdt naar een situatie met problematische schulden.
Er zit geen normering op.
Nee, er zit geen normering op.
Je moet er hier helemaal niks over in het staan, goed dat. Er zijn ook moties aangenomen voor ZZP'ers en MKB'ers, ingediend door de SP, de PvdA, door de SP, PvdA, VVD en blijkbaar Hilversum was het, geloof ik. We hebben het gehad even over ondersteuning van ZZP en MKB, maar wij zien eigenlijk heel weinig daarvan terug in de uitwerking. Komt dat ergens anders terug?
Zijn dat de moties die gericht zijn op het ondersteunen van ZZP'ers met het voeren van een gezonde bedrijfsvoering?
Ja, of minimabeleid of schuldhulpverlening.
Ja, volgens mij gaan de moties omdat dit vroeger werden ze vaak uitgesteld als categorie. En om als categorie ZZP'ers toegang te geven tot andere tot vergelijkbare regelingen die voor mensen met een inkomen op het sociaal minimum toegankelijk zijn, om die ook over te stellen.
Ja, klopt. Ja.
We lezen dus heel weinig.
Dat klopt ook. Dat is ook inmiddels opgenomen in het beleid. Het huidige beleid is 110%. En als je een ZZP'er bent, kom je ook in aanmerking voor een wasmachine of een individuele inkomensopslag.
Maar is de feitelijke constatering dat ZZP, kleine zelfstandig en MKB niet zo heel erg in deze nota zitten? Dat klopt.
Ja, want dat is niet nodig omdat je er niet aan heeft.
Nee, wat hierin staat zijn alleen de wijzigingen ten opzichte van het huidige beleid.
Oké.
Goed. Tjink?
Ja.
Als men?
Ja, er komt maar niet 7 FTE bij, maar een groot deel van de aanbeveling van het attest wordt voortgaan van boven zaken. Eigenaarschap, rolverdeling, verantwoordelijkheid.
Ja.
Wat wordt daarmee gedaan?
Eigenaarschap en rolverdeling wordt uitvoerig beschreven in de impactanalyse. Zeker over de politieke verantwoordelijkheid, dat is net al toegelicht. En voor de rest hebben wij met alle afdelingen die betrokken zijn in de impactanalyse zo nauwkeurig mogelijk een verdeling en een rolbeschrijving gegeven van die persoon doet dat. Die afdeling doet deze functie. En het blijft allemaal onder eindverantwoordelijkheid van de teammanager schildhulpverlening. Ja,
dat zou ik zo van.
Ik ben nu even verwacht. Ik verwacht dat de opmerking die je net maakte, dat alleen de wijzigingen
uitgevoerd
zijn. Zodat ik kan vandaag. Is
dat zo? Nee, ik moet iets nauwkeuriger zijn. Hierin staat het volledige nieuwe beleid. Al het beleid
doet
op het gebied van schildhulpverlening. Maar als je het hebt over minimaal,
dan zeg ik het
niet. Dan
ben ik niet
meer van mijn
stuk. Ik heb nog één vraag. Ik heb geen uitzendingsbeleid, dus ik denk dat het toegang tot. Voorwaarden
zelf
hebben van de inkomensbeleidsplaats.
Ja, dat geldt. Ja.
Maar dat zijn toch in wezen
uitsluitingsgronden?
Als het voorwaarden is.
Dat geldt voor het stukje voor een saneringsregeling. Ik pak even de tekst erbij, dat staat op.
Ja,
een paar dingen. Ja, als iemand niet in Hilversum verblijft, dan is. Ja, dat vindt, als iemand niet in Hilversum verblijft, de WGS waar het college van Hilversum verantwoordelijk voor is bestemd voor inwoners van Hilversum. Dus op het moment dat iemand hier niet woonachtig is, dan.
Maar als iemand uit zijn huis is gezet, is
ja, het ook dood. Ik snap de vraag, ja. Nee, ja. Het is goed punt. Dat zou kunnen. In theorie kan het voorkomen dat iemand zijn huis uit wordt gezet, uit de BRB wordt geschreven en dan. Ja. Onbekend bedrijf was heeft. Maar daarvoor hebben we ook de maatschappelijke opvang. Hè?
Maar je wilt toch niet dat die regeling stopt? Iemand die zijn huis kwijt is, maar nog wel.
Willen wordt politiek.
Even voor de duidelijkheid, even voorgaan op het verhaal van mensen die dat ook. Het lijkt me niet de bedoeling van dit stuk, in ieder geval. Nee, dat, hè? Dus dat, nou ja, daarvoor vond ik nog wel wat.
Goed.
Oké.
Goed, dan switchen we naar de slagroom op de taart. Ik ben heel erg van vastigheid, dus ik ga gewoon even. Yes, wel 4 klok. Nee?
Ja, een paar. Er verdwijnen veel minima beleid, er verdwijnen veel regelingen. Kunnen we een overzicht gestuurd worden? Want wat die regelingen aan gebruik hebben, wat de afgelopen jaren met gebruik is geweest van die regelingen?
Gaan we het nu nog even.
Ja, er verdwijnen veel regelingen, hè? Dus 30 regelingen of zo verdwijnen. Ik zit even aan mijn hoofd. Ik ben even benieuwd naar wat het gebruik geweest is de afgelopen jaren van die regelingen.
Hebben wij die informatie? Dus
technisch
paraat.
Qua financiën neem ik aan, of niet?
Ja, en gewoon gebruik van
hoeveel.
Ja,
aantallen.
Dan had ik een vraag van hoe hou je controle? Dat is eigenlijk gewoon technisch, hè? Dus, Ik had eerst gezegd, wat als iedereen een fiets kreeg, maar toen ging ik verder lezen, was het een scooter. En toen werd het een e-scooter. Dat staat allemaal in stuk. krijgen mensen dat, of lenen dat? Hè? Of mensen daarmee door een baan krijgen, dan kunnen ze een e-scooter krijgen, staat er letterlijk. Dus ik vroeg me af, eigenlijk wie bepaalt dat en hoe hou je nou overzicht op al die regelarme, nou wat zijn het?
Regelingen.
Ja, het zijn regelingen. Het is een soort van vrijheid voor iemand. Maar ik vraag me af, hoe hou je dat nou in, ook een beetje acceptabel, om het zo te zeggen.
Werken.
Ja.
Er blijven wel een aantal regelingen voorgestaan, overigens. En de overige toegevingen zijn allemaal op basis van maatwerk, waarbij je die maatwerkdriehoek afweging maakt. Dus betrokkenheid, rendement en regelgeving. Dus in het ene geval, als iemand 40 kilometer verder werkt en om 5 uur 's ochtends op zijn werk moet zijn en alleen met een e-scooter op zijn werk kan komen, dan is het prima verdedigbaar om een e-scooter.
Ja. Maar dat is wel politiek, denk ik, hè? Prima verdedigbaar. Maar ik vroeg me eigenlijk meer af van.
Ik bedoel vanuit het maatwerk.
Ja, en waarom geen auto? Of een bestelbus? Of, ja, dus ik vroeg me even af van hoe groot zoiets kan worden. En, dus ik begrijp het, maar anderzijds vind ik het ook wel lastig om te duiden. Dus ik vroeg me af, wie houdt nou grip op de totaal?
Maar welke maatwerk?
Ik heb
een aanvullende
vraag
daarop,
hetzelfde onderwerp.
Maar is daar technisch nu geen antwoord op? Dus jouw vraag is, wie bepaalt dat? Nou, dat. Jij zegt, bepalen we
een consulent,
hier ook een consulent met elkaar. En jij vraagt eigenlijk, wat is dan redelijk en billijk?
Ja, wie houdt grip op het grote geheel, zeg maar.
Ja, wat vaak gebeurt als dat maatwerk gebeuren wordt toegepast, is dat je ziet dat er gaandeweg steeds meer werkinstructies en regeltjes komen.
Ja, begrijp ik. Ja, meestal dus, een lening. Kijk, als de leningen ze zijn en zeggen, nou, iemand heeft de boer op de rit en gaat het op termijn weer terugbetalen.
Ja, zeker.
Maar dat staat er niet. Dus als dat wordt bedoeld, vind ik een heel ander verhaal dan zeggen, nou, we geven iemand een e-scooter. Want als die morgen kapot gaat, moet je weer een e-scooter geven.
Ja, deze dingen zijn niet helemaal uitgewerkt op dit moment. Nee. Maar dat zijn nog nader uit te werken.
Ja, maar dit vind ik wel een wezenlijke en dusdanig ook wel politiek in die zin. Dus ik zou graag of daar een antwoord op kan komen.
Ja. Ja, dus ik mag in aansluiting daarop.
Nog 13 minuten.
In aansluiting, dat heeft dus ook te maken met die relatie tussen maatwerk en uniforme regelingen. En waar ik heel benieuwd naar was, dus jullie hebben er ongetwijfeld discussies over gevoerd, hoe dat moet. En het lijkt mij heel lastig, want de ene inwoner is ook verbaal vaardiger dan de andere. En de andere kan dus een heel vraag helemaal niet vaststellen. En jullie spreken dus ook van die rechtmatigheidstoets, hè, achteraf. Dus die hele balans tussen maatwerk, uniforme regeling, discretionaire ruimte van de professional, rechtmatigheidstoets, dat vind ik heel ingewikkeld. En dat is ook onder inwoners heel ingewikkeld, omdat daar wordt namelijk over gekletst, zeg maar. Ja. Daar wordt over gesproken, over oneerlijkheid en waarom hij dit en waarom zij dat. Ik verwacht daar problemen in en wat, hoe hebben jullie daar überhaupt op geanticipeerd? Je zegt net, dat moet eigenlijk nog wat uitgewerkt worden, maar hoe moeten we dat zien? Want dit is denk ik ook een van de kernpunten met het nieuwe minimumbeleid. En het is natuurlijk ook hartstikke politiek. Maar
ja, hij mag even over nagedacht worden.
Nee, dit is in die zin, kijk, volgens mij stelt deze nota een systeem en werkwijze voor en is het inderdaad politieke afweging van hoe... Hoe hard je aan knoppen gaat.
Nou, maar als het een lening is of een gift, even om zo te zeggen, dan is dat wel degelijk. En als daar nog over nagedacht wordt, dan moet dat er even ingezet worden. Want dan kunnen we iets nog amenderen. Eventueel.
Of iets een lening wordt, die is wel vaak aan bod gekomen tijdens de voorbereidingen. En dat had te maken met, stel nou dat iemand iets aanvraagt terwijl je een stok achter de deur wil hebben, hè? Dat je niet iedereen inwoner een e-scooter geeft die 30 kilometer verderop aan het werk gaat, dan zou je kunnen denken aan iets in de vorm van een lening verstrekken, waarbij je na verloop van tijd die lening niet kan omzetten.
Waarom?
Nou, als iemand duurzaam uitschoot, ja. Als iemand duurzaam uitschoot, dan
zo'n beloning.
Dan kan het als beloning, terwijl als iemand er misbruik van wil maken, dat je er dan... Maar dat zijn zaken die uitgewerkt moeten worden. Ja. Die zijn in dit plan niet uitgewerkt.
Okay. Nou, ook helder.
De toekomstige werkinstructies en dergelijke. Ja.
Nee, maar de mate, even als onafhankelijk observant, de mate waarin je dus de politieke ruimte geeft, dat lijkt me een interessant
debat te opleveren. Ja, zeker. Nee, ook. Zal ik even doorgaan? Ja,
ja, ja.
Oké. Er wordt een paar keer gezegd van mij, er wordt veel capaciteit vrijgespeeld dat het bonnetje niet gecheckt hoeft te worden. En is dat ook kwantificeerbaar? Is dat kwantificeerbaar? Weet je hoeveel tijd het kan?
Wat precies is kwantificeerbaar? Hoeveel mensen je minder aan hoeft te controleren op bonnetje?
Ja. Ja, is dat echt een dagtaak van, is dat 1 FTE of zijn het 2 FTE of is dat...
Ja, dat is wel te kwantificeren als je...
Bij benadering hoor, maar ja. Gewoon van mijn gevoel.
Ja. Ja.
Dan had ik een vraag van... de FTE die in het minimabeleid worden genoemd, zijn andere FTE dan de schuldhulpverlening, hè? Ik wil hem even heel scherp hebben. Ja. Dus dat betekent dat een man of 12 of zo ex-WMO nog worden toegevoegd aan sociaal beleid. Ongeveer bij benadering.
12?
Nou ja, volgens mij komen er 5 bij en 6.
5
afgelopen door 3.
Ja. Ja.
En 7 geloof
ik. Ja, oké. Oké, maar dan hebben we het over. Oké, dan heb ik ook gelezen. Ik snapte één vraag niet van de cliëntenraad. En ik ben ook niet zo heel erg thuis in deze thematiek, dus ik kan niet meer helpen. Het gaat over de regeling individuele inkomenstoeslag. En nou, daar werken ze met heel veel uitroeptekens en laat deze toeslag met rust. Inwoners die werk hebben en toch in de doelgroep van 130% van bestaat deze regeling niet, hoe wil je deze ongelijkheid oppakken? Er staat een heel verhaal en ik vroeg mij van, moeten we daar een zorg over maken of wat is dat voor, waar hebben zij het over in dit?
Ik kan me die vraag wel herinneren. Volgens mij was dat in de context van, als iemand een voorziening aanvraagt, dan gaan jullie, moet het niet zo zijn dat het sociaal plein de bankafschriften gaat controleren hoe jij je geld uitgeeft. En de individuele inkomenstoeslag is juist bedoeld voor mensen die langdurig of een laag inkomen zitten. Dus is hun redenering, dan heb je alle vrijheid om dat geld uit te geven zoals je wilt. Zo
ja, het gaat over reserves, ja.
Maar dit komt terug in de beantwoording van de vragen van de cliënt.
Oké, zou deze dan alvast morgen meegenomen kunnen worden als jullie hem hebben? Want dit vind ik wel relevant voor de behandeling. Dat was het.
Dank. Oké. Als de Hilversumpas niet op tijd klaar is, hebben jullie dan een plan B?
Ja, de Hilversumpas is al...
Juni 2020 klaar?
Ja, juni 2020.
Maar als die niet klaar is, hebben jullie dan een plan B?
Gaat het voort zoals 1 januari tot 1 juni, lijkt mij.
Volgens mij is het antwoord nee.
Dan ga je gewoon door zoals je met, op dezelfde manier zoals je met voordat het plan wordt.
Ja precies, dus de hele Natura-regelingen die kunnen dan nog niet uitgevoerd worden.
Er wordt een implementatieplan geschreven waarin wel inderdaad die scenario meegenomen wordt. Stel je voor dat de Hilversumpas inderdaad niet gereed is per 1 juli 2020, maar dan wel, want die regelingen verbreiden zoals die nu vastgesteld gaan worden, die gaat niet per 1 juli 2020. Dus er wordt wel meegenomen in het implementatieplan.
Precies.
Ja, ze moet zeker rekening mee houden natuurlijk.
Ja, daar moet je wel wat mee doen.
Ja,
dan heb ik nog één dingetje. In het raadsvoorstel staat bij het puntje uitvoering op pagina 6. Het sociaal plein is nauw betrokken en op de hoogte van de impact op personeel en bedrijfsvoering. Zo'n zinnetje triggert mij altijd. Want dan denk ik van, is nou alleen het management bij deze hele ontwikkeling betrokken? Of zijn ook alle medewerkers daarbij betrokken? Of moeten straks de medewerkers nog wakker worden?
Nou, ik kan aan deze tafel zitten geen leidinggevende.
Dat stelt mij enigszins gerust, maar het is wel een bekend verschijnsel in Sociaal Nederland.
Zeker, maar die van ons zitten keurig op de bank hierachter. Ja. Zien hoe het is.
Sterker nog, de conceptplannen hebben we echt vroegtijdig gedeeld met de medewerkers. Absoluut. Wij hebben in al onze teamoverleg geteld, we wel meegenomen in dit verhaal. Wat er gaat veranderen, wat er anders zou zijn. Dus die zijn echt nauw betrokken vanaf het begin dat we al die verhalen hebben.
Sterker nog, we hebben input opgehaald vanaf de werking.
Ja.
Niet alleen betrokken of geïnformeerd, maar zelfs. Wat zien jullie voor...
Zij zijn de deskundigen.
Juist,
ja, precies. Juist.
Ja, dat beamen ze. Dat is fijn.
Zo is het goed, Liv.
Dank je.
Eén praktische. Doelgroep Minima en Hilversum. Bij de samenvatting en evaluatie door Bureau Quiz. Daar worden hier cijfers gegeven over het aantal huishoudens die tot 100% van wettelijk sociaal minimum zitten. 110% vervolgens gaat het ook hebben over 130. De aantallen van.
Ja, die staan in de minima effectrapportage.
Ja, heb ik ze gemist, verdomme.
Ja,
waren al graag afgesteld. Die is in december met de wethoudersbrief van 14.
Ze is niet bij een stuk in die pas, hoor ik.
Ja, die zijn bij een stuk van die op zoek gevoegd.
Oké,
dank u.
Ja, dat is het.
Oké, we gaan door naar Bianca.
Ik sluit me aan bij de vraag wat CDA over overzichtregelingen gebruikt, specificeert. Een concreet.
Zeker mis.
Sorry, maar dat is gewoon een technische vraag die ik ook even mag. Zo belangrijk dingen. Is er, want ik heb dat niet terug kunnen vinden, wordt de bezwaarcommissie getraind in een nieuwe werkwijze? Dus als er maatwerk geleverd gaat worden en betrokkenheid, rendement, regelgeving, op welke wijze wordt de bezwaarcommissie getraind om daar goed mee om te gaan? En hetzelfde geldt van op het moment dat wij nieuw beleid vaststellen, hoe gaat dat zich vertalen in verordeningen, beleids- en werkinstructies? Ik hoor je al zeggen, ja, dan ontstaan er regeltjes en gaan de weg. En die werkinstructies komen nooit bij de raad.
Nee, allemaal heel concreet. De verzamelverordening inkomensvoorzieningen 2016, die op dit moment van kracht is, die wordt aangepast, omdat daar staan nog bedragen in van 110% en allerlei zaken die straks niet meer van toepassing zijn. Op het sociaal plein is een beleidsadviseur werkzaam die zich alleen maar met het aanpassen van verordeningen en dergelijke. Dus die komt dan weer terug naar de raad om vast te laten stellen.
En waar is hij? Dit is vrij concreet beleid.
Ik heb het met hem erover gehad, van de beleidsregel schuldhulpverlening. Zullen we nu alvast de nieuwe versie maken en die gelijk bij dit voorstel doen? En daarom zei hij nee, het is beter om eerst het plan in grote lijnen door de raad vast te laten stellen. En als dat eenmaal gebeurd is, dan kun je alle beleidsregels en verordeningen daarop veranderen. Dat schijnt effectiever.
Dat ziet dan, dit is bij alle onderwerpen, kunnen we daar dan een overzicht van krijgen, wat moet er wijzigen en wat is daar de mogelijke planning van. Het waart mij en mijn vraagje ook wel grote zorgen en dan kom je weer op één plan, één regisseur, of één inwoner, één regisseur. Zeker in driehoek, die beslisdriehoek, van ja, hoe moet dat nou gaan werken als niet alle ICT-systemen op elkaar aansluiten, zijn voorbeelden van te noemen. Dus, en dan moesten we nog met elkaar vragen.
Ja, die vraag over bezwaar en beroep. De bezwaar en beroepsmedewerkers die volgen de wetgeving en de verordeningen. Dus die hoeven in feite niet bijgetreden te worden. Sterker nog, zij volgen alle relevante jurisprudentie. En op basis daarvan kan het zo zijn dat wij het beleid gaan aanpassen.
Nee, niet medewerkers bezwaar en beroep, maar iemand die een bezwaar in. En dan kom je bij de bezwaarcommissie.
Oh, de bezwaarcommissie.
De bezwaarcommissie.
Ja.
Dus je vraagt iets aan, je krijgt het niet, om wat voor reden dan ook. En dan kom je eerst die moeilijke gesprekken. Dan kom je ook mee, maar je zet je bezwaar door. Wordt de bezwaarcommissie getraind op maatwerk?
Dat was het antwoord.
Nee, dat zijn de medewerkers bezwaar.
Nee, de bezwaar en beroep zit in de bezwaarcommissie.
Nee, de mensen in de bezwaarcommissie doen ze alleen of de medewerkers bezwaar en beroep de relevante wetgeving volgen.
Ja, maar nu rendement en betrokkenheid betrokken worden, vraag je dus af of de bezwaar is. Sorry.
Ja. Nee, inderdaad, dat is niet meegenomen. We hebben wel inderdaad over ons eigen bezwaar en beroepmedewerkers. Dat is een hele goeie, want die moeten inderdaad ook advies gaan uitbrengen. Precies. Om bezwaar die mogelijk ingediend gaan worden. Precies. Dus die nemen we mee naar die trainingsplan.
Oké. Dat was hem.
Ja, eentje antwoord heel net. Ik weet niet, jij al boos.
De helft is pas.
Wat voor voorbereidingen zijn er al voor gezonden en wat voor gesprekken zijn er andere dingen gezonden?
Er is al een informele marktverkenning geweest van partijen die het pas aanbieden. Er zijn ook al informele gesprekken geweest met een aantal van die partijen. De technische mogelijkheden die de huidige techniek haalbaar zijn, die zijn bekend. Het is ook al bekend hoe lang zo'n proces nog duurt van werving, acquisitie van deelnemers. En er zijn gesprekken geweest met de gemeente, ik weet het zeker of Amersfoort of Utrecht pas.
Ja. Er zijn technische verkenningen uitgevoerd.
Ja, zeker.
Ik heb aan één belangrijke vraag dan. Je raakt de doelgroep uit van 110 naar 130%. Daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee, want dat is de doelgroep niet uit te leggen. Als je kijkt naar de toelichting op de begroting, dan gaan de extra kosten voor alle informatie zitten. Maar 1800 huishoudens die meer in aanmerking komen voor regelingen, gaan ook extra kosten opleveren. Ja. En hoe gaan we dat dan doen?
Het is allemaal meegenomen in de financiële.
Maar het staat niet in je toelichting, hè? Dus gaat het van binnen over FTE's. Dus waar moet dan vinden wat je als meerkosten, de aanname voor de meerkosten van de uitbreiding
van. Het gaat niet alleen over FTE's. Het gaat ook over de meerkosten van de beleidsmiddelen.
En waar komt het dan? Wat zijn de negatieve?
Ja, ook iets, hè?
Minimaal
beleid,
de
bodem voorstelt
dat
we
die
minimaal
beleid als
voorkeur. Ja, kom maar. Hij schoot niet lekker
beneden.
Nee,
leuk
niet. Ik heb geen
deze.
CDA schiet erom.
Alles op.
Dat gaat goed.
Dat blijkt ook uit. Dit is een punt. We hebben het op de regelingen die we gaan neerzetten, doorgerekend. Er zit een hele grote besparing bij ziektekostenverzekering, omdat dat naar alle waarschijnlijkheid stuk goedkoper gaat worden. En dat dekt voor een groot deel, en dat is bijna niet zo bijna met alles, de lasten die er bij andere regelingen extra zijn.
Maar waar staat het?
Het staat er niet in.
Ja, daar zijn we.
Dat staat er niet in.
Kan dat nog eens want ik vind het wel relevant, maar kan dat nog ergens genoteerd worden? Want wij dat kunnen we bekijken.
Ja. Kunnen we iets meer detail geven? Ja.
Maar wat haal je er niet uit? Dus ik ben er wel nieuwsgierig naar hoe dat.
Er wordt dan ook gevraagd meegenomen over verwachte meerkosten, omdat je een groter bereik zou kunnen hebben. Het risico. Ja,
dat is mijn vraag.
Dat is onderdeel van de berekening. Volgens mij vraag je om die berekening.
Het is niet alleen hoe is hij gedekt, maar hoe groot wordt het risico ingespannen? Is het risico 20, 30, 40, 50? Dat is precies wat iedereen doet. Dat is de maximale.
Dat is precies mijn vraag ook.
Precies,
dat.
Ja,
maar
ik
ben
daar die uitgezet. Ja, maar alles komt die aan.
Nee, dat doen we niet.
Ja. Laatste nog iets. Ja, nou, ik zou er graag bij aan, want ik had aan het bovenste deel afgeleid dat de kosten waren die nu blijven en onder de bedrijfsvoering. Maar die kosten van NUMA-beleid die gaan dalen in de loop der jaren. Dan gaan dus een grote groep met toegang geven tot NUMA-beleid. Die groep die zal. Ja,
toen hebben we wat neemt,
de verwachting.
Maar toch zit het zo.
En toen gaat het naar beneden, dus hoe kan dat?
Ik zal het niet zien. Oké,
dat is de volgende vraag. Ja, dat is een duur. Ik had nog een vraag over pagina 3. Daar worden dingen genoemd als cursus en begeleiding voor het oorlog van uit een boekje. En 2.0 gaat over een budgetcoach. We hebben het net uitgebreid over schuldhulpverlening gehad. Dit lijkt me echt onderdelen die we schuldhulpverlening doen, maar niet bij minimumbeleid. Dus ja, hoe zit het?
Dat zijn we ook. Idee is dat als bij de intake of bij de aanvraag voor minimumregeling, kan het zo zijn dat het blijkt dat er behoefte is aan een vorm van ondersteuning om het huis aan te betalen te krijgen. Dan kunnen die producten ingezet worden.
En ten laste van het budget gaat dan?
Dan gaat het ten laste van het schuldhulpverleningsbudget.
Die is goed hulpverlening, dus ik wil heel graag echt meer informatie over de
mobiliteit
van één klant, één systeem, hoe dat technisch kan.
Je praat nog even na, dat lijkt me kort. Jongens, allemaal ontzettend bedankt voor jullie aandacht en geduld. Want het is aan de ene kant 2 uur commissievergadering waar het leuk politiek is, of 2 uur techniek. Dat hebben we allemaal dapper doorstaan. Ik wens jullie 2 ontzettend leuke avonden. Ik wens jullie ook, ik wens jullie ook goed dat het bij 2 avonden blijft.
Oh, alsjeblieft.
Ja, precies.
Ja, dat je jullie leuk doen. Dat
stel ik nog even op.
Weet alleen haten.
We zijn, ja, daarom. Ja, maar we zijn donderdagavond wel klaar, dames en heren.
Ik krijg toch nu even slaaptoelaag hier?
Ja, ja.
Ik heb er allemaal nog mee. Denk je ja. Ja, is de lucht komt er. Ja, nee, is echt. Is echt. Ja, hier is het.